Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, nog wat dieper ingaan op de fout die je eventueel kunt maken door te lang aan je beurswinnaars vast te houden. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Jij hebt voor deze week nog een keer gekeken naar de Chinese beurzen. Nu, het is nog niet zo heel lang geleden dat we die besproken hebben, maar ze blijven in de aandacht en ze blijven ook in de klappen delen, de Chinese aandelen. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Wat blijft die beurzen en die markt apart te spelen?
Ja, een nieuw jaar, hè, want dat was dit jaar op 1 februari. Het jaar van de tijger is nu begonnen, maar dat heeft nog niet voor beterschap gezorgd voorlopig voor aandeelhouders van Chinese bedrijven. Dus de problematiek is eigenlijk nog altijd dezelfde. Die is begonnen aan het eind van 2020, met name dus dat de Chinese Communistische Partij van oordeel was. En de aanleiding was toen de beursgang van Ant Group, een dochter, de fintech-dochter van Alibaba. En we komen daar straks nog op terug. Die zeiden, ja, die opkomst van al die bedrijven, die miljardairs, dat vond de Chinese Communistische Partij blijkbaar toch wel erg bedreigend voor haar eigen macht, want die begonnen ook kritiek te geven op de Communistische Partij. En dan heeft men dat programma ontwikkeld, hè, van die gemeenschappelijke welvaart. Hè, dat men zei, ja, China is toch een communistisch land. En het welvaartsverschil, het rijkdomsverschil tussen die miljardairs en de gewone Chinees, hè, want vele Chinezen moeten toch nog altijd rondkomen met $1 à $2 per dag, dat is veel te groot geworden, we moeten daar iets aan doen. En dus hebben die bedrijven, die grote bedrijven, toch wel een salvo, een tsunami gekregen van nieuwe reglementeringen, van onderzoeken, antitrust onderzoeken onder meer, en dus een salvo aan boetes, aan nieuwe reglementen, ja, die hun businessmodel toch wel serieus heeft aangetast en alle vertrouwen in die Chinese aandelen toch wel heeft weggenomen, zeker bij internationale investeerders. En hebben we gezien dus dat die aandelen toch gigantische klappen hebben gekregen de voorbije jaar en een half.
Ja, en dat is sinds eind 2020 gaan heten als de zogenaamde Chinese crackdown. Maar daarnaast hebben ze ook nog wel wat tegenwind vanuit de VS gekregen wat betreft toezicht en regelgeving, dacht ik, over Chinese aandelen die daar noteren. Hoe zat dat precies?
Ja, dat is het tweede element, hè. Er is ook dat geostrategisch spel tussen de huidige wereldleider, zal ik zeggen, de Verenigde Staten, en de mogelijke opvolger, China. Want China heeft toch wel via zijn grote leider Xi Jinping de ambitie uitgesproken tegen 2049, 100 jaar als terug communistisch land, om dan toch absoluut de wereldleider te worden. Dat heeft sinds Donald Trump ook heel grote spanningen gegeven tussen die twee landen. Het heeft onder meer geleid tot een regelgeving door het Amerikaans parlement die de SEC, dus de Amerikaanse beurswaakhond, toch wel toelaat om op te treden als men gedurende 3 jaar niet alle boekhoudkundige gegevens kan verwerven. Dan mag de SEC eventueel beslissen om die bedrijven te laten schrappen.
Ja, zowel tegenwind vanuit de VS als van China. Nu, voor beleggers die toch naar die Chinese aandelenmarkt blijven kijken of daarin zitten, ja, hoe moeten ze ermee omgaan? Kunnen we stellen dat die markt definitief, in het Engels zeggen ze dan, uninvestable, oninvesteerbaar is geworden of net niet? Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik ga nu niet zeggen dat je een groot deel van je portefeuille in Chinese aandelen moet steken. Hè. Dat is ook te veel risico nemen, want inderdaad, in de hoofden kijken van die Chinese partijleiders, dat is niet simpel, dat kunnen we niet doen. Maar ik denk wel dat er plaats is voor, naar gelang je portefeuille en je risicoprofiel 2-5% voor Chinese waarden, omdat net deze aandelen vandaag de goedkoopste zijn die we kunnen krijgen. Hè, toch relatief een pak goedkoper dan bijvoorbeeld Europese en zeker Amerikaanse waarden. Dus dat hoge risico, denk ik, wordt op dit moment gecompenseerd door een veel lagere waardering. En dat is een beetje het spreekwoord van Warren Buffett. Hè. Be fearful when others are greedy, but be greedy when others are fearful. Dus als anderen veel schrik hebben, en er is heel veel angst rond Chinese aandelen, dan zijn ze meestal erg koopwaardig, heel goedkoop. En dat zou wel eens vandaag de situatie kunnen zijn rond Chinese aandelen. Je kan toch wel spreken de voorbije dagen en weken van toch een mate van capitulatie die dan toch wel koopkansen bieden voor wie enig risico aan kan op dit moment.
En een van die bedrijven, je vermeldde het daarnet al, is Alibaba, een van de Chinese techgiganten, die sinds eind 2020 ook wel een redelijk dramatisch koersverloop heeft vertoond. Ja, wat liep er allemaal mis, behalve die mislukte IPO van Ant Group dan?
Ja, op dat moment, hè, dat ging de grootste IPO ooit zijn, hè, de beursgang in Hongkong aan een zeer hoge waardering van Ant Group, die fintech-dokter van Alibaba. Op dat moment stond de koers van Alibaba $320 op de beurs van New York. Wel nu, recent zijn we teruggevallen tot $76, om maar te zeggen, hè, dat is een klap van meer dan 70% voor zo'n groot bedrijf. Dat had niemand voor ogen gehouden. Maar ja, Alibaba is bijzonder hard getroffen. Vooral dan ook met betrekking tot die fintech-dochter. Daar zijn heel veel nieuwe reglementeringen gekomen. Er is ook twijfel rond die blijvende notering op de Amerikaanse beurs. Dus dat heeft ervoor gezorgd ook dat de resultaten van Alibaba, ja, de verkeerde richting zijn uitgegaan. Recent hebben zij nog eens cijfers gepubliceerd. Dat was hun derde kwartaal van het boekjaar 2021-2022. En dan zagen we een omzetgroei van 9,7%. Nu, de meeste bedrijven zouden daar wel gelukkig tevreden mee zijn, maar niet de aandeelhouders van Alibaba, want die zijn gewoon aan groeicijfers van 20, 25 en zelfs 30% gedurende heel veel jaren. Die 9,7% groei was het laagste cijfer sinds de beursgang van Alibaba in 2014. Dus we zijn daar veel beter gewoon. En nu was het duidelijk een pak minder. En dan zie je dus toch wel dat al die boetes, maar vooral die reglementswijzigingen door de Chinese autoriteiten hun groeimodel toch echt wel hebben aangetast.
En hoe reageerde de koers op die recente resultaten? En komt er vanuit het bedrijf enige tekenen of voornemens voor verbetering?
Ja, die cijfers waren natuurlijk niet goed, vooral omdat die beperktere omzetgroei ook ervoor geleid heeft dat we spreken over een winstdaling. Nu bij Alibaba, de cloud-activiteiten, die groeien nog wel, want op dat vlak is Alibaba ook de nummer 1 in China. Daar zien we nog wel 20% groei, maar dus meer klassieke activiteiten zoals de handel op een platform, ja, daar zie je toch wel een serieuze impact van heel de nieuwe reglementeringen. En dat leidde dus opnieuw tot een koersval en dus die bodemkoers voorlopig van $76. Dan hebben de autoriteiten zelf ingegrepen. Heeft een vicepremier gezegd, ja, whatever it takes, maar allee, die val van de Chinese beurs, ja, dat moet stoppen, want dat leidt alleen maar tot onrust, ook bij kleine investeerders. En ja, dat wil de Chinese communistische partij nu ook niet, dat er onrust komt. Hè. Ze wil toch wel stabiliteit houden. En dat heeft op één dag gezorgd voor een koersherstel bij Alibaba van 36%. En dan heeft het bedrijf daar zelf nog een duit in het zak verderop gedaan door aan te kondigen dat zij voor $25 miljard eigen aandelen gaan inkopen. Nu op het dieptepunt was de beurswaarde van Alibaba gezakt tot 220, 230 miljard. Dus dat is wel een substantieel initiatief. En dat leidde opnieuw dan tot een koersherstel van 12%. Want dat was men niet gewoon van Chinese bedrijven en zeker ook niet van de techgiganten. Die gebruikten hun cash om te investeren in groei. Maar ja, dat is nu minder aan de orde gezien die nieuwe reglementeringen. Nu de laatste cashpositie van Alibaba was $46 miljard. Dus daar gaan ze nu ongeveer de helft, ruim de helft van inzetten om eigen aandeel in te kopen en aan te geven van kijk, ja jongens, nu is het wel het is geweest, nu is de koers echt wel veel te hard doorgezakt. Want niet vergeten, die laatste kwartaalomzet bij Alibaba was nog wel $38 miljard. Ja, dat blijft toch wel een gigantisch cijfer. En ze hebben meer dan 1 miljard nog altijd actieve gebruikers op hun platform. Dus ja, Alibaba is nog niet dood en afgeschreven.
met dat initiatief van het management. En dat eerste koersherstel dat we gezien hebben, is het waarschijnlijk afwachten of dat het zich gestaag verder zet de komende maanden, vermoed ik.
Ja, je moet wel, als je vandaag wil investeren in Chinese waarden, ook in een Alibaba, moet je wel tegen kunnen dat al op korte termijn nog altijd grote schommelingen zullen blijven. Ik heb eens gekeken, de laatste 10, 15 sessies is er maar eentje normaal geweest. Dat wil zeggen een afwijking van ongeveer 1%. Alle anderen hebben afwijkingen vertoond van minstens 4-5%. Met dus die ene uitschieter, of die twee uitschieters van 12-36% in de plus. Dus dat aandeel blijft volatiel. Emotioneel wordt daarmee omgegaan. Elk bericht rond die notering in Amerika, elk nieuw bericht rond eventueel een boete, ja, leidt tot enorme koersbewegingen. Dus dat zal nog wel even blijven. Als je vandaag investeert, moet je dat geleidelijk doen, hè, instappen. En moet je een perspectief van 1, 2, 3 jaar hebben. En dan zou je wel eens aangenaam verrast kunnen zijn van het resultaat.
Ja, voor geduldige beleggers met een sterke maag. Nee, goed. Met het tweede aandeel dat je erbij hebt genomen, blijven we een beetje in de buurt. Het gaat om Prozis, een weliswaar Nederlandse technologieholding, maar die voor een groot deel bestaat uit die andere grote Chinese techgigant Tencent. Ja, hoe komt een Nederlandse holding grotendeels te bestaan uit een Chinees techbedrijf?
Ja, Prozis is eigenlijk een beursnieuweling op Euronext Amsterdam. In 2019 is dat gebeurd en wordt grotendeels gecontroleerd door het Zuid-Afrikaanse Naspers, wat eigenlijk ja, staat voor Nationale Pers. Eigenlijk was Nationale Pers gewoon een Zuid-Afrikaans mediabedrijf, het grootste van dat land en het grootste van Afrika. Maar die hebben één geweldige zet ooit gedaan en dat was in de technologiecrash net aan het begin van deze eeuw, een belang genomen toen van 46% in het toen nog onbekende Chinese Tencent. Hè. Vandaag zou dat niet meer mogelijk zijn. En die hebben daar toen slechts 32 miljoen dollar moeten voor betalen. Een bedrijf is ja, gigantisch gegroeid, hè, mee door de app WeChat. En zelfs vandaag is dat nog altijd, en ondertussen is het belang van Naspers Prozis in Tencent gezakt tot een kleine 29%. Maar is dat nog altijd, we moeten natuurlijk van dag tot dag kijken, maar een 120 en 125 miljard dollar waard, dus een gigantisch veelvoud van de oorspronkelijke investering. En dat bedrijf Naspers werd eigenlijk veel te groot voor de Zuid-Afrikaanse beurs, dat men een internationale blootstelling zocht, exposure zocht, en men dus naar Euronext Amsterdam is getrokken. En daar werd dat meteen het grootste internetbedrijf van Europa met een beurswaarde van meer dan 100 miljard euro.
Ja, dus het lot van Prozis hangt nog altijd wel sterk af van Chinese Tencent. Als je dan gaat kijken wat die Chinese crackdown heeft betekend voor Tencent, welke impact heeft dat gehad op Prozis?
Ja, een grote impact. Hè. De beurskoers is ook hier. We hebben eind vorig jaar rond 110, 120 genoteerd en we zijn gezakt tot 50. Dus ook daar is er sprake van meer dan een koershalvering. Prozis is wel bezig om die status van monoholding af te geraken. Dus het belang in Tencent, maar ja, het is geen goede timing, zal verder afgebouwd worden en het gewicht binnen de ganse holding beperkt worden. Dat was nog eind 20 in de buurt van 90%, is teruggevallen tot onder de 80%, omdat Prozis ook regelmatig investeert in andere e-commerce bedrijven. En men kan natuurlijk dat belang in Tencent op betere momenten verder afbouwen. En het is ook de bedoeling het gewicht van die e-commerce activiteiten tegen 2025 opnieuw te gaan verdubbelen. Maar voorlopig zien de meeste investeerders Prozis toch nog altijd Tencent met dan een holdingkorting. En daar moet natuurlijk de groep wel van af geraken. En dat heeft men niet tijdig kunnen doen, nu al die trammeland rond Chinese aandelen is geweest het afgelopen jaar.
Ja, die korting is wel steeds feller en feller geworden, had ik begrepen. Is dat misschien het wat Prozis mogelijk aantrekkelijk maakt, dat die korting zich ook wat gaat normaliseren de komende 2-3 jaar?
Ja, daar kunnen we toch wel op hopen. Ja, nu speelt dat Chinese etiket natuurlijk heel hard en dan krijg je altijd in periodes van pessimisme, van angst, dat die holdingkorting gaat oplopen. Dat gebeurt bij westerse holdings, klassieke holdings ook. Als in goede tijden zie je vaak geen of kleine kortingen ten opzichte van intrinsieke waarde, maar naarmate het beursklimaat het verslechtert, worden die discounts altijd maar groter en groter. En ook bij Tencent, lange tijd was dat 20-25%. Bij Prozis bedoel ik ten opzichte van de waarde bijvoorbeeld van Tencent. Maar dan is dat op een gegeven moment opgelopen tot 45%. En vandaag zitten we in de buurt van 35%. Dat is eigenlijk toch wel veel te veel. Want Tencent blijft natuurlijk wel een geweldig bedrijf om in geïnvesteerd te zijn. Als we verder kijken dan de huidige problematiek. Niet vergeten bijvoorbeeld dat de Chinese centrale bank zowat de enige grote centrale bank is in de wereld die renteverlagingen doorvoert, geen renteverhogingen zoals de Fed en later ook de ECB zal doen. Dus er zijn toch nog altijd wel gunstige aspecten om in deze holding te gaan beleggen, zeker als je dat kan doen met een dergelijk hoge korting ten opzichte van de intrinsieke waarde.
Oké, maar eveneens, zoals bij Alibaba, vermoed ik wel ook voor de geduldige belegger.
Ja, dat is hetzelfde systeem. Nu investeren met een perspectief toch van 1 à 3 jaar in de hoop dat dan die hetze weg hebt en dat je dan terug een meer normale waardering gaat krijgen.
Oké, en dan zullen wij intussen tijd er regelmatig op terugkomen. Maar voor deze week ben je heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover. En graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse bijdrage van Keytrade aan de Inside Beleggen podcast. Ik ga vandaag nog even verder op het thema van vorige week. Vorige week spraken we over recente winnaars, recente verliezers op de beurs. De podcast van vandaag gaat een beetje verder op dit thema. Want wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet in de Verenigde Staten, dat is als aandelen die in de S&P 500 komen of in de Dow Jones Index, die presteren na de opname dikwijls zwakker dan de aandelen die erin gekomen zijn. Het recente voorbeeld, denk ik, is vrij duidelijk. Uit Dow Jones zijn recentelijk verdwenen Exxon, Pfizer en het defensiebedrijf Raytheon. Ze zijn vervangen door onder andere Salesforce, Amgen en Honeywell. Wel, wat zien we de dag van vandaag? Dat eigenlijk de aandelen die uit de Dow Jones verdwenen zijn, dat die veel weer sterker zijn gaan presteren dan de aandelen die erin gekomen zijn. Ja, ik heb al genoemd ExxonMobil, een oliebedrijf. Ja, de olieprijs heeft de afgelopen tijd zeer sterk gepresteerd en daardoor heeft ook ExxonMobil sterk gepresteerd. En dat brengt me ook een beetje terug bij wat we in België zien met onze Bel 20. Daar ook zijn er recentelijk wat wijzigingen geweest. Telenet is uit de Bel 20 verdwenen. Ook Melexis, hè. Ik denk dat het wel interessant is om Melexis in de gaten te houden. Want Melexis is uit de index gegaan en vervangen door Dieteren en VGP. Hè. Dus Telenet en Melexis eruit, Dieteren en VGP zijn in de index gekomen. En opnieuw, het heeft niets te maken met de kwaliteit van die bedrijven, wel met een beetje de perceptie onder de beleggers. Dus opnieuw, hè, ook in België zouden we misschien wel eens kunnen gaan bekijken, ja, Dieteren, VGP, ja, gaan zij het de komende tijd beter doen dan bijvoorbeeld de aandelen die verdwenen zijn, zoals Telenet en Melexis. En zeker Melexis is toch wel interessant om in de gaten te houden, want ja, het is toch een topbedrijf met een zeer sterke toekomstvisie. Die sensoren die zij bouwen, die chips die zij bouwen, die zijn ja, zeer sterk aanwezig in de nieuwe wagens die vandaag de dag gebouwd worden. Dan heeft natuurlijk ook de leidende gehad samen met de andere technologiebedrijven ja, onder de stijgende lange termijnrente die vaak nadelig is voor de groeibedrijven. Maar ook hier ben ik toch een beetje van oordeel dat ja, die lange termijnrente al zeer fors gestegen is, zeker in de Verenigde Staten, dat die misschien een beetje een piek aan het bereiken is en ja, in de komende maanden en kwartalen misschien lager kan gaan. En dit kan toch wel, denk ik, een boost geven aan de technologiebedrijven, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En dan is Melexis denk ik toch wel een interessante keuze om misschien ja, de komende dagen, komende weken wat op te volgen, om het misschien in portefeuille te nemen. Goed, een ander verhaal van de recente winnaars, recente verliezers. Ik heb het al gezegd, ExxonMobil heeft sterk gepresteerd. Dat geldt voor alle andere oliebedrijven, energiebedrijven. Die hebben ja, sinds de coronacrash van 2020 zeer, zeer sterk gepresteerd onder impuls van ja, stijgende grondstoffenprijzen, stijgende olieprijzen en een aantrekkende economie, wat de grondstoffenprijzen hoger heeft gedreven en ja, natuurlijk zeer bevorderlijk was voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten bij bij de cyclische oliebedrijven. De keerzijde van de medaille is dat, ja, laten we maar zeggen, ja, de hernieuwbare energie, zoals windenergie bijvoorbeeld, zwak gepresteerd heeft. En ook daar kunnen we toch misschien een beetje gaan, ik kan niet zeggen speculeren, maar ervan uitgaan dat, ja, na die sterke stijging van de oliebedrijven, we daar ook misschien, ja, een beetje een plafond gaan bereiken, dat er misschien wat afkoeling kan komen. Alles gaat in cycli, we hebben een zeer sterke fase van stijging gehad. Misschien de komende weken en maanden ook daar een lichte correctie naar beneden toe. En dat kan misschien voor een opwering zorgen van de groene energiebedrijven. Ik dacht hierbij vooral aan het aandeel Siemens Gamesa, dus een speler in de sector van de windenergie. Als u dat aandeel bekijkt, ja, zal u zien dat dat de afgelopen tijd zeer, zeer sterk gedaald is. Ook hier beginnen we toch de eerste tekenen van een uitbodemingsfase te zien. Dus dat kan misschien ook, als u geïnteresseerd bent of een opportuniteit zoekt in de groene energie, in de duurzame energie, van eens naar het aandeel Siemens Gamesa te kijken. Dus opnieuw een beetje afrondend van deze podcast. Ja. Misschien de moeite ook om enkele aandelen, ja, die recentelijk zwak gepresteerd hebben, aandelen die ook uit belangrijke indices verdwenen zijn, van die een keer onder de loep te nemen en daar misschien een opportuniteit voor de komende weken in te vinden. Dank voor uw aandacht en tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.